Wauw, dat was een momentje, zo'n 2000 jaar geleden. Die mensen zaten gewoon bij elkaar, net als wij bij elkaar waren gekomen op een bijzondere dag. Het was al de Pinksterdag, maar de betekenis daarvan was zo anders dan wat wij eigenlijk dachten dat het zou moeten zijn. En die mensen toen ook, die waren bij elkaar gekomen en die waren op hun manier, waren ze God aan het eren. Ze dachten echt van, Heer, wij komen samen om stil te staan bij wat u heeft gegeven. En we komen u eren, want u heeft lang geleden uw wet gegeven. En die wet die is heilig, die is rechtvaardig en goed. En we gaan u vandaag een hele dag lof zingen om u te bedanken voor het feit dat u heeft gezegd, jullie moeten dit doen en jullie moeten dat doen, want ik ben heilig. En zo waren ze daar bij elkaar. En op dat moment, terwijl ze zo vol eerbied voor God bij elkaar waren, zoals God had gezegd, draaide God het even helemaal om. En niet even, voor altijd. Hij draaide het om. Hij zegt, in plaats van jullie moeten dit doen en jullie moeten dat doen om mijn liefde te kunnen ervaren, ga ik vanaf nu laten zien dat wat Jezus heeft gedaan, jullie in de mogelijkheid heeft gebracht om het om te draaien en te zeggen, ik zal het doen. Dat God zal zeggen, ik zal. En jullie hoeven niet langer te werken voor je redding, voor wat je nodig hebt in je leven. Je mag vanaf nu gaan ontvangen. En om je te kunnen laten ontvangen, geef ik je mijzelf en niet langer bij je. Want Jezus zei, ja, zolang ik bij jullie ben, kan de Heilige Geest nog niet komen. Maar als ik wegga, dan zal ik hem sturen en dan ben ik niet langer bij je, zodat je naar hem toe kunt gaan. Maar dan kom ik in je, dan kom ik naar jou toe. Om voor altijd bij je te zijn. En lieve mensen, al 2000 jaar is het goede nieuws dat wij elke zondag Pinksteren vieren. En dat wij stilstaan bij dat geweldige wonder. Dat het niet is, jullie moeten dit doen om gezegend te worden. Jullie moeten dat doen om je leven op orde te krijgen. Maar ik zal jou kracht geven om ook je leven zo te leiden zoals God dat bedoeld heeft. Ik zal er zijn. Ik geef het je vanuit mijn overvloed. En daarom vieren we vandaag Pinkster. Pinkster is het feit dat God zegt, ik beloof iets en ik kom mijn woord na. Ik beloof iets en ik laat je niet in de kou staan. En wat we nou vandaag gaan ervaren, is dat al voel je soms een watje, en al voelt het misschien soms alsof er allerlei winden waaien, waardoor jij soms van de ene dan weer naar de andere kant van de tafel wordt gejakkerd door het leven. En dat je denkt, ja, ik ben gewoon een soort van speelbal van mijn omstandigheden. Dat God zegt, maar ik laat de wind van mijn geest waaien en ik stuur jou in de richting die ik wil. Ja, jij bent zwak vanuit jezelf, maar ik blaas jou in mijn armen. Ik blaas jou zo, terwijl jij zelf denkt, wat gebeurt er? En hoe gaat dat? Ik leid jou door mijn geest. Dat is wat de Heilige Geest kwam doen. En dat is wat je vandaag mag verwachten. Dat door vandaag ook heen je weer hernieuwd geloof krijgt dat God je leven leidt. Dat hij je ziet zitten, maar ook dat hij zich voor altijd aan je verbonden heeft. En dat je er niet aan hoeft te twijfelen. Dat je mag weten dat hij trouw is en zijn belofte nakomt. En weet je, we gaan dat vandaag doen door eigenlijk heel simpel het evangelie te lezen. Het Nieuwe Testament, dat prachtige hoofdstuk, Handelingen 2. We gaan dat voor een groot deel met elkaar lezen en daar de belangrijkste dingen even uit te halen. Zodat we weer even heel scherp zien, en misschien is dat voor jou voor het eerst dat je het leest. Wat is nou eigenlijk de betekenis van de komst van de Heilige Geest? Ja? Dus we lezen in Handelingen 2 dat moment waarvan ik net al zei, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak. Het is alsof een verhaal, hè? Van de dag was gekomen dat opa tegen oma zei. Hè? Lees het zo vanuit Gods vaderhart naar je toe. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling, dit is gebeurd, hè? Zo'n 2000 jaar geleden, klonk er vanuit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. En er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Nou, dat was een rare situatie. Vlammen op mensen, ze verteerden niet. Het was een beeld van Gods heiligheid. En mensen die niet verteren, dat was een boodschap. God kwam bij mensen wonen en het gaf ze een nieuwe taal. In Jeruzalem, waar dit gebeurde, woonden destijds vrome Joden die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, dromden ze samen en raakten ze geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken, dus allemaal mensen hier uit de buurt. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? En dan komen er nu een aantal volken die daar waren, dat zegt ons misschien wat minder, maar noem ze toch even: Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië, mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte, nou die zullen we zeker kennen, en de omgeving van Cyrene in Libië. Inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Dat is wat er gezegd werd. En dan staat er: verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn. De setting was nogal, dit was best heftig wat hier gebeurde. Er was niet even zo'n beetje braaf en netjes en in rijtjes zoals wij dat eigenlijk wel prettig vinden. Dat werd eventjes omvergegooid. Daarop trad Petrus naar voren. En Petrus was een van de vrienden van Jezus die in die jaren met Jezus was opgetrokken. En Jezus had er gezegd: Petrus, als het straks gaat beginnen, het feest, dan mag jij voorop gaan. Dus Petrus trad naar voren, samen met de 11 andere apostelen. Hij verhief zijn stem, sprak de menigte toe en hij zei: u, Joden en inwoners van Jeruzalem, luistert naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Dus dat is een uur of 9, 's morgens. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël. En die zei, eeuwen daarvoor had hij gezegd: aan het einde der tijden, zegt God, zal ik mijn geest uitgieten over al wat leeft. En dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen dromen. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Ik zal wonderen doen verschijnen aan de hemel boven en tekenen geven op de aarde beneden, bloed en vuur en rook. De zon verandert in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, groot en onzagwekkend. En dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. En dan gaat hij verder en zegt hij: Israëlieten, luister naar wat ik u zeg. Jezus van Nazareth is door God tot u gezonden, hetgeen gebleken is uit de grote daden en de wonderen en de tekenen die God, zoals u bekend is, door zijn toedoen onder u heeft verricht. Deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd, hebt u door goddelozen laten kruisigen en doden. God heeft hem echter tot leven gewekt en de last van de dood van hem afgenomen, want de dood kon zijn macht over hem niet behouden. Dat hebben we gevierd met Pasen. Ja? En dan zegt hij: Jezus is door God tot leven gewekt. Daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan zijn rechterhand, want hij is naar de hemel gegaan, dat is hemelvaart, hebben we vorige week gevierd. En hij heeft van de Vader de Heilige Geest ontvangen, zoals beloofd was. En die geest heeft hij over ons uitgegoten. En dat is wat u ziet en hoort. En dan gaat hij verder. Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we nu doen, broeders? En Petrus antwoordde, kom tot inkeer en laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En dan lezen we, degene die zijn woorden aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, aan het breken van het brood en aan het gebed. En de vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. En alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendom en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Dit is Pinksteren. Dit is wat het toen was. En in wat het toen was, zit ook iets heel moois voor wat het nu voor ons mag zijn. We gaan even naar 5 dingetjes kijken in het gedeelte wat we net hebben gelezen, waardoor deze boodschap van 2000 jaar geleden in 2026 voor jou en voor mij ineens heel actueel kan worden. De eerste is dat God jouw taal spreekt. Want in vers 11 staat, wij horen alle in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Sta daar eens bij stil. Jij hebt een taal, letterlijk een taal. Een taal van die je van huis uit hebt meegekregen. Misschien heb je door verschuiving in je leven later ook wel andere talen geleerd. Maar er is een taal waar jij echt tot in je hart het meest in wordt aangesproken. En God vindt het fijn om zo dicht bij je te komen dat hij ook letterlijk jouw taal spreekt. En daarom heeft hij ervoor gezorgd dat er ook bijvoorbeeld een Bijbel in jouw taal beschikbaar is. Er zijn talloze geloven geweest de laatste eeuwen die hun best hebben gedaan om ook in jouw taal het woord van God, vaak in verschillende vertalingen, beschikbaar te krijgen. Dat is letterlijk. Maar ook overdrachtelijk gezien, God spreekt je taal. Hij kruipt als het ware in je huid. De Bijbel zegt dat Jezus is een hoge priester die met ons kan meevoelen. Daar zit dat in. Hij spreekt onze taal. Hij weet wat je bezighoudt. Hij weet wat je nodig hebt. Hij staat er niet van te kijken als je je hart met hem deelt. Sterker nog, hij nodigt je uit om dat te doen. Hij spreekt de taal die jij nodig hebt om van A naar B te komen. Om je geaccepteerd te weten. Hij spreekt je taal. En het bijzondere van het geloof in Jezus ten opzichte van heel veel religies die je op aarde tegenkomt, is dat God altijd aansluit bij taal en cultuur van mensen. Neem bijvoorbeeld een andere zienswijze op de werkelijkheid. Als je bijvoorbeeld de islam bekijkt, dan zie je dat daar gevraagd wordt van mensen om in de geloofstaal die ooit is gegeven, die boodschap te ontvangen. Je moet zeg maar, om het goed te begrijpen, moet je het Arabisch spreken. God heeft gezegd, nee, wat de Heilige Geest doet, je hoeft niet bijvoorbeeld Hebreeuws te leren of iets anders. Jij mag gewoon God, de Heilige Geest, in jouw eigen taal ontvangen. God sluit altijd aan bij de cultuur. En daarom als je bijvoorbeeld in Zuid-Amerika een kerk binnenloopt, dan swingt het de pan uit. En in Nederland, als je bij opwekking het terrein oploopt, de Pinksterconferentie, swingt het ook de pan uit. En bij Nova inmiddels ook al een klein beetje. Dat gaat dankzij de goede hulp, gaat dat steeds beter. Maar we mogen gewoon lekker onszelf zijn. Dus je hoeft ook als mens niet elkaar na te apen. Want God spreekt je taal. En het is prima dat jij gewoon bent wie je bent. En dat jij je uit zoals jij je wil uiten. Je hoeft niet, zeg maar, koekoek eenzang mee te doen met de druk van de groep. Want God spreekt je taal. Hij sluit aan bij jou. Daardoor word je meer van jezelf in plaats van dat je opgaat in het grote geheel. Dat is het mooie van God. Het tweede staat in vers 17 en 18. Daar staat, ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren. Jongeren zullen visioenen zien. En oude mensen dromen. Even. Wauw, wat een breuk met het idee dat je een geestelijkheid hebt van mensen die er verstand van hebben, die door God geroepen zijn. En dan heel veel gewone mensen die tot de grote vergaarbak van de rest behoren. Wat zegt God? Ik spreek tot jou en ik spreek door jou. Jij bent niet minder waardig dan iemand anders. Er is geen hogere en lagere klasse in het koninkrijk van God. Want jongeren zullen visioenen zien en oude mensen zullen dromen. Ik zal zelfs op mijn dienaren en dienaressen zal ik mijn geest uitgieten. Dus even, waar wacht je op? Wacht je op dat iemand anders jou op je plek zet en bevestigt in wie jij bent in Christus? Of ontvang jij de bevestiging die de Heilige Geest jou geeft op grond van zijn woord, dat jij mag spreken namens hem? Dat jij zijn woorden mag spreken. Dat waar jij bent, dat God door jou heen zijn goede woorden wil spreken. Zijn goede daden wil laten zien. Ze zullen profiteren. En er was iets wat was mij nog niet eerder opgevallen. Hij zegt, ik zal over mijn dienaren en dienaressen mijn geest uitgieten. Wat was tot die tijd, zeg maar, de modus waarin mensen zich tot God verhielden? Je was een dienaar van God. Een dienares van God. Maar wat kwam de Heilige Geest doen? Het is de geest van het kindschap van Abba Vader. Die dienaressen en die dienaars, dat werden kinderen. Dat werden zonen en dochters. Dus wij hoeven niet langer meer te denken, oh ja, natuurlijk, ik vind het heerlijk om God te dienen. In de zin van, Heer, zeg wat u wil en geef me dan ook het vermogen om u te volgen. Maar diep in mijn hart, door uw geest, wil ik dat. Maar ik ben zo blij dat ik niet meer zijn dienaar ben, maar zijn kind. En dat ik hem als een kind wil dienen, ja prima. Maar ik doe dat als kind, ik ben zijn zoon. Dus er is een ontzettende promotie door de Heilige Geest die je in het Koninkrijk van God krijgt. Je bent zijn geliefde kind, daarom is het de geest van Abba Vader. Ik maak deel uit van zijn gezin. Ik word door hem geliefd, gekoesterd, beschermd, bevoorrecht. Want ik ben zijn kind. Dus de engelen, die staan onder de kinderen van God. Je denkt, misschien ik zou wel een engel willen zien. Nou, die engel heeft maar één idee. Die denkt, ik zie uit naar het zichtbaar worden van Gods kinderen. Die is benieuwd hoe die jou ziet te opbloeien in de kracht van God. Omdat hij weet dat jij boven de engelen bent geplaatst. Namelijk in de nabijheid van de Vader. Besef je dat? Dit is wat de Heilige Geest komt doen. Weet je, ik was vorige week in Rome. En het was 3 dagen en 's avonds na het eten was het tijd om even Rome te verkennen. Ik denk, nou, ik wil dat Colosseum in ieder geval wel zien en dat is ook gebeurd. Maar op de eerste avond gingen een paar mensen lopen en toen kwamen we bij het Sint-Pietersplein uit. En er was nog niet eens van tevoren bedacht. Nou, dat is super indrukwekkend. Misschien heb je het wel eens gezien dat dan een nieuwe paus was en dan al die mensen dan en dan witte rook, hè? Nou, als je daar dan bent, dan denk je echt, wauw, zo groot. En dan heb je daar een hele grote kathedraal, de Sint-Pieter, heel bekend. En normaal is het een hele lange wachtrij, maar op een of andere manier duurde het nu maar een paar minuten. En dan kon je zo naar binnen, je moest wel door de beveiliging heen. Dus wij daar naar binnen. We hadden afgesproken, nou weet je, over 35 minuten, dan zien we elkaar weer bij de ingang. Dus iedereen liep daar zo'n beetje van ons groepje, klein groepje. Liep gewoon daar een soort van met zichzelf door die grote Sint-Pieter. En nou, ik liep daar onder de indruk en ik moet zeggen dat gaandeweg zich een mengeling van gevoelens van mij meester maakte. Een combinatie van onder de indruk zijn van de pracht die er is. Ook wel onder de indruk van wauw, God, wat heeft u door de eeuwen heen dingen gedaan? Wat heeft u mensen bewogen om mooie dingen te maken? Waarvan ik denk wow. En tegelijkertijd ook de keer zei dat je denkt, ja, maar wat heeft dit ook allemaal gekost? En hoeveel bloed is hier ook niet, weet je wel, dat hebben we natuurlijk de laatste tijd steeds vaker als we naar ons verleden kijken, dat we ons de vraag stellen, ja, nou ja, dat heb je dan toch ook, maar daar wil je dan ook weer niet al te zwaar overdoen op dat moment. Je bent toch ook, hè? Oh ja, op vakantie. Oh nee, het was een werkbezoek. Nee. Dus je bent daar. Maar er was wel een vraag die bij mij bleef hangen. Van hoeveel van de mensen die hier lopen, hebben op dit moment een ervaring met God? Want het is een plek waar God op allerlei manieren geëerd wordt. En lukt dat? Dus ik liep daar met die vraag. En ik zeg, Heer, wat moet ik hiermee? He, want ik was na een half uur een beetje richting de uitgang aan het gaan. En het was even stil. En je gelooft het niet. Ik heb aan en toe gelijk geappt, want dat was zo'n momentje. En het is daar heel stil, want heel veel mensen, maar iedereen is heel zachtjes. Hè? En wat gebeurt er? Ik hoor keihard door die Sint-Pieter, Abba, 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 Abba. En dat jongetje op die foto, in zijn oranje t-shirtje, ja, waarom dat oranje was waarschijnlijk om mij nog even erin te dringen van, ik wil even iets zeggen. Een Joods jongetje, wat daar rondliep, was op zoek naar zijn vader. En die schreeuwt gewoon keihard Abba door die Sint-Pieter heen. En als versteend stond ik daar. En ik wist gelijk, oké, dit is het. Dit wilt u. Dit wilt u. U wilt dat in de grootheid van waar wij staan en de vragen van het leven, dat wij één ding weten. Het gaat om Abba. Het gaat erom dat wij God kennen als onze Abba-vader. En ik wist toen, dat ga ik vertellen op Pinksteren. Want de geest van Abba Vader is uitgestort op ons. Wij zijn van dienaars en dienaressen kinderen geworden. En dan het derde, vers 21. Ieder die de naam van de Heer aanroept, Abba Vader, zal gered worden. Ieder. God heeft voor alle mensen in de wereld betaald. Er is geen schuld die niet door Jezus ongedaan is gemaakt. En ieder mens mag dat geloven en zo zijn redding ontvangen. Mag de Heer aanroepen en als geschenk zien hoe dat watje ineens het koninkrijk van God wordt ingeblazen. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Mensen, het is zo mooi om iedereen die Jezus nog niet kent, gewoon te vertellen, weet je, dat God net zoveel van jou houdt als van mij. Dat wat Jezus voor jou heeft gedaan, dat hetzelfde is voor mij en andersom. Het is voor iedereen. Hij maakt geen onderscheid. Ontvang het. Heb je iets nodig van hem? Ontvang het. Gered, daar staat het woord sowieso. En dat is niet alleen redding als van je schuld is betaald, je mag naar de hemel. Maar dat is ook genezing. Jezus kwam genezen. Hij zegt, wie de naam van de Heer aanroept, zal worden genezen. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Het vierde wat opvalt, er zijn vast nog meer dingen die opvallen, maar dan moet je gewoon Handelingen 2 zelf nog maar eens gaan bestuderen. Deze haal ik er even uit, is dat er iets in hun gemeenschap gebeurde. En dat is hartstikke mooi. Ze vormden samen een gemeenschap. In vers 42 staat dan, ze wijden zich trouw aan het onderricht dat de apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, aan het breken van het brood en aan het gebed. En dit zijn eigenlijk de vier pijlers onder een gemeente. Het woord van God, de onderlinge gemeenschap, dat je niet er alleen voor staat, dat je samen beweegt. Het breken van het brood. Samen het avondmaal vieren. Maar ook daarin ook Jezus centraal stellen en zijn volbrachte werk. En het gebed. Gewoon de geest laten bidden door je heen. In plaats van alleen je denken volgen. Maar je denken laten sturen door het fundament van God. En dan het vijfde. En dat vind ik dan zo mooi. Vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulde iedereen met ontzag. Dit gaat over de impact van wat de Heilige Geest doet. Over de kracht die de Heilige Geest geeft. Niet alleen voor ons, maar om ervan uit te delen. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. Ik zou het zo mooi vinden, zonder dat het pleaser gedrag wordt, maar dat gelovigen bekend staan niet om hun oordeel, of omdat ze overal wat van vinden, of omdat iedereen die ergens wat anders over denkt, gelijk een Bijbelse veeg uit de pand krijgt, maar dat we in gunst staan bij het volk, omdat mensen proeven dat de liefde van God en de oordeelsvrije communicatie die wij van binnenuit leren, onze werkelijkheid is. En dan breidt de Heer hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Dit mag ons streven zijn. Niet in dat we proberen dit te doen, maar dat we geloven dat de Heilige Geest ons hier brengt. Dat dit de impact mag zijn die wij mogen hebben op de samenleving. En als de samenleving, als onze wereld iets nodig heeft, en dat weten we, hoef ik niet eens toe te lichten. Dan is het dat er een groep mensen is die in Jezus geloven, die echt het verschil maken. Die zich niet laten vangen in de polarisatie. Die op een of andere manier als Haarlemmer olie zijn, die overal tussendoor, zo glad als een aal op een bepaalde manier, omdat je geleid wordt door de Heilige Geest. En wat is het? Maar bottom line is het omdat jij Jezus kent en echt geheel anders bent. Niet beter dan anderen, maar omdat je een andere bron hebt. Een ander fundament. Want je weet dat je een kind van de Vader bent. En jouw Vader is zo goed voor jou. Die is zo liefdevol. Die is zo genadig. Zo ben jij dan ook naar anderen. De Heer breidde hun dagelijks hun aantal uit. En wat is het bijzonder? Dat wij dat mogen verwachten. En ja, uiteindelijk bleef het niet allemaal zo roze geur en maneschijn. Ook niet in Handelingen 2. Petrus, die hier voorop ging, is naar alle waarschijnlijkheid ongeveer 100 meter of 200 meter van waar de Sint-Pieter nu staat, omgekeerd gekruisigd omdat hij Jezus wilde volgen. Dus even om roze geur en maneschijn in het perspectief te brengen van de dynamiek die geloof in een wereld kan hebben. We hebben het ontzettend goed en daar moeten we ongelooflijk dankbaar voor zijn en van genieten en gebruik van maken. Maar er is ook een werkelijkheid dat geloof gewoon enorme consequenties kan hebben. Hoeven wij niet bang voor te zijn, hoeven niet soort van op voor te gaan sorteren. Maar het is goed om te weten dat er ook broeders en zussen zijn in de wereld voor wie het veel minder makkelijk is om hun geloof in vrijheid te beleven. En wij mogen in die dankbaarheid in onze samenleving, door de Geest geleid, onze plek innemen als kinderen van de Vader. Gefeliciteerd, zoon, dochter van God. Met zo'n hemelse Vader, die zijn Geest aan jou heeft gegeven. Spreek zijn woorden. Profiteer. Droom. Verklaar. En weet, je bent misschien een watje. Maar het is de Geest die jou de goede kant op blaast. Amen. Amen.